Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat je er weer bij bent. We gaan er zoals gewoonlijk weer een leerzame en interessante aflevering van maken. Dus als je daar klaar voor bent, dan kijk ik ernaar uit om vandaag het met al die verschillende onderwerpen over je te hebben. We gaan het hebben over Palantir, we gaan het hebben over de Silicon Valley Bank. Een heel klein stukje ga ik je laten zien. We gaan het hebben over de waardering van de S&P 500. We gaan het hebben over wat ons in de komende weken te wachten staat, namelijk een renteverhoging van de Fed en inflatiecijfers. En overal gaan we toch een beetje proberen te peilen of beleggers een beetje naïef zijn geworden of is het vertrouwen terecht. En dat doen we niet alleen door mijn mening te verkondigen en luisteren, dat doen we ook om door naar een aantal mensen te kijken die zichzelf uitspreken op Amerikaanse zakenzenders en zo. Dus, al met al, een fantastische aflevering, denk ik. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er wat uithaalt. Ik hoop dat je er wat van leert. En ik hoop dat het allemaal een stuk overzichtelijker wordt wat er toch allemaal in die wereldje aan de hand is. Als we kijken naar de verschillende beurzen op de wereld, dan zien we dat de Nasdaq het is een van de beste doet. Hè? Dus 34% omhoog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met AI. De S&P ook 12% omhoog. De Dow Jones 1% omhoog. Dat is jammer om te zien. Zeker omdat Salesforce een groot gedeelte van de Dow Jones uitmaakt. De DAX, oftewel de Duitsers, doen het relatief goed. 13% omhoog. Net zoveel als de S&P. En de AEX mag ook 10% erbij schrijven. Dus al met al, dit jaar zijn we natuurlijk fantastisch aan de startblokken begonnen. Vorig jaar was het één groot drama, in de zin dat we alleen maar renteverhoging op renteverhoging op renteverhoging op hogere inflatie zagen. De markt was een beetje in rep en roer. Het was gewoon een kwestie van afwachten totdat de markt een beetje tot zijn bezinning kwam, totdat alle doem en onheilspellende berichten de wereld uit zijn geholpen, totdat alle doemdenkers toch weer een beetje onder een steen gingen kruipen. Dat is wat we nu zien. We zien dat de inflatie overal ter wereld omlaag gaat. We zien dat misschien wel die rentes wat minder worden verhoogd. Ook als we kijken naar bedrijven in mijn portefeuille, die hebben het geweldig gedaan. Even ter vergelijking, mijn portefeuille is met ruim 85% gestegen dit jaar. En dat is Dat was ook broodnodig, jongens, want mijn portefeuille was ruim 45% gezakt vorig jaar. Dus ontzettend blij dat de bets of de aandelen die ik in mijn portefeuille had, dat die toch wel sterk terug zijn gekomen. Een van de beste verhalen is natuurlijk Nvidia. Tesla heeft het fantastisch gedaan dit jaar. De Trade Desk, Salesforce, Shopify, MongoDB, Microsoft, alle bedrijven in mijn portefeuille op alpha na hebben het gewoon ontzettend goed gedaan dit jaar. Wat resulteert uiteindelijk in een gigantische stijging van zo'n 85% in mijn portefeuille. Dus al met al lijkt het erop dat beleggers de juiste richting opdenken. En dat is omhoog. En als we kijken naar de S&P 500, als we even kijken naar de gemiddelde price-to-earnings ratio, oftewel de koers-winstverhouding van de S&P 500, dan zien we dat die nu ietsjes hoger staat dan dat die een tijdje geleden stond. Het staat nog steeds historisch gezien ontzettend hoog. Hè? Want historisch gezien, alleen in 1890, ergens tussen 1900 en 1890, dus laten we zeggen 1895, was het boven de 24. En de afgelopen tijden, sinds de jaren 1990, zie je dat een beetje die baseline is veranderd. Dat de baseline is toch een beetje hier komen liggen. Want we spreken hier toch wel echt over een goede 30 jaar, hè? 30 jaar periode. Maar relatief gezien, als we echt heel lang historisch gezien kijken, dan is de S&P nog steeds rijkelijk gewaardeerd. Maar als we kijken naar de afgelopen jaren, dan is het nog steeds relatief duur gewaardeerd. En we zitten nu nog wel in tijden van hoge rentes. De inflatiecijfers en de rentebesluit van de Fed die komen in de komende 2 weken uit. Dus we moeten gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar één ding blijft wel zeker. Dat is dat het tekenend gaat zijn voor hoe de beurs de rest van het jaar gaat presteren. Afhankelijk van wat de Fed gaat doen en afhankelijk van de volgende inflatiecijfers. Want de Fed is nog steeds, ook al voel je misschien die angst minder op de beurs, is nog steeds afhankelijk van data. Als de inflatie omhoog schiet, als het hardnekkig blijft, als we merken dat het toch niet zo daalt als dat we gehoopt hadden, zou je ook nog prima een renteverhoging nog eens kunnen zien. En die angst die je op de markten ziet, die zal terugkeren. Want het verhaal, oftewel het gesprek op de beurzen, verandert van... Jongens, inflatie daalt en kwartaalcijfers waren fantastisch. De winsten van bedrijven zijn toegenomen. Maar wacht eens even, inflatie blijft hardnekkig. Het gaat zelfs omhoog en we moeten misschien de rente verder verhogen, wat nog meer druk brengt op de winsten van bedrijven. En minder leencapaciteiten gaan ze maar door. Dus al met al wordt het een spannende komende 2 weken. Maar laten we even luisteren naar wat deze... fondsmanager te vertellen heeft. Ze hebben het over een aantal dingen, maar we gaan het even daarna even bespreken. Laten we kijken wat ze zegt.
Coming out of the meeting might be more hawkish than the actual decision itself to pause. And that we do think if they pause in June, a July hike would be very, very likely.
Okay, so a pause is really just a pause and not a reset.
Exactly.
Which means what in terms of where we are with the markets? I mean, you're talking about a huge run with the S&P now up almost 20% from the lows that we had seen back in October. Is this something you'd buy into at this point or not?
Well, we think that the onus for upside in the markets from here really has to come from the earnings line. Because to your point, when you have a tighter Fed and you have tighter liquidity, which is likely going to come as well now that we're on the other side of the debt ceiling debate, it means that when you look at valuations today, we're trading at 18.7 times. That's the high end of prior ranges of valuations. And we don't think you can press much higher from there. So then really you would have to count on earnings coming in much better than expected. And there, it's more of a question of, is every company NVIDIA? We don't really think that every company is going to see the big boost from AI in the very, very near term, like you're seeing with some of these semi names. And so we would...
En dat is ook hoe ik er persoonlijk over denk. Want ik denk dat deze rally, zeker de Nasdaq rally, hè, die 34% omhoog. En ook zeker in mijn portefeuille, want grappig genoeg. Alle bedrijven in mijn portefeuille waren dus future-proof. In de zin van, ze hadden allemaal op een of andere manier met AI te maken. Of dat nou een Nvidia is, of een Microsoft, of een Google. Ga zo maar door. Of een MongoDB. MongoDB is een bedrijf waarvan toch heel veel mensen denken dat ze niet direct met AI iets te maken hebben. Maar ik denk dat, laten we heel simpel zeggen. Welk bedrijf gaan als allereerste winst maken met AI? Nvidia is daar natuurlijk eentje van. Dat is een grondlegger. Zonder Nvidia geen AI, kun je ook wel zeggen. Maar de andere bedrijven, dus de infrastructuurbedrijven, die zullen als eerste ervan gaan profiteren. We zien natuurlijk Palantir, die profiteert er enorm veel van. Ook vandaag is het aandeel flink omhoog geschoten, 7% in de lucht. Ook MongoDB doet het vandaag trouwens fantastisch. Als je gaat kijken naar debelegger.nl, dan zul je zien waarom Palantir omhoog schiet. Want daar schrijf ik regelmatig over alle bedrijven waar ik het met jou in deze podcast en in deze video's het over heb. Dus ga altijd even naar debelegger.nl, check even in de zoekbalk. Er is een heel mooie zoekmachine daar. Voer je favoriete aandelen en dan zul je altijd heel veel informatie erover vinden. Maar Palantir, die heeft dus een hele mooie deal binnengehaald met de Amerikaanse overheid voor 463 miljoen. En Palantir heeft ook direct met AI te maken. Ik heb voor de leden een uitgebreide analyse van Palantir gedeeld. Dus check dat zeker even. Dan zul je dan zul je ook naar de waardering en dergelijke kunnen kijken. Het is een heel interessant bedrijf. Het zit hoog op mijn watchlist. Maar Palantir profiteert dus ontzettend snel van AI, omdat ze al wat verder zijn dan de meeste bedrijven. En het mogelijk maakt om, en als een van de weinige bedrijven, of enige zou je kunnen zeggen, het mogelijk maakt om jouw eigen data te gebruiken om kunstmatige intelligentie vorm te geven. En dat is hartstikke belangrijk in deze wereld. En dat is ook waarom je ziet dat de Amerikaanse overheid, of Defensie, Palantir inzet in dit geval voor zo'n enorme contract. Overigens, als je deze video's gaaf vindt, we zitten er nu ongeveer 9 minuten in, laat even een like achter. Daarmee support je dit kanaal, daarmee support je dit soort content. En dat is het minste, het enige wat ik eigenlijk van je vraag. En dat is de beste manier om deze kanaal te kunnen supporten. En ik zou het ontzettend waarderen als we die likes ontzettend hoog kunnen krijgen. Want ik merk toch dat ze iedere keer rond de 10% liggen. Dat vind ik laag. Ik denk dat iedereen die hier zit te kijken wel iedere keer even snel op die knopje like kan drukken. Daarmee blijft dit soort content ook op YouTube gewoon volledig gratis. En hoef ik je niet iedere keer te vragen om lid te worden. Wat ik overigens geweldig zou vinden. Want daarmee support je dit kanaal ook financieel. En dat zou ik natuurlijk altijd waarderen. waarderen. Maar een like is al genoeg. Dus doe dat alsjeblieft even nu je toch zit te kijken. Of laat even een review achter als je op de podcast zit te luisteren. Maar Palantir die haalt dus een mooie deal binnen. Staat hoog op mijn watchlist. Jammer dat hij niet in mijn portefeuille zit. Maar als hij erin zou zitten, dan zou hij dus dit jaar bijna 120% zijn gestegen. Dat zijn mooie cijfers. Dat zijn gigantische cijfers. En het is fijn om te zien dat er heel veel mensen zijn in de community die dat ook in de community gedeeld, in de app hebben gedeeld. Dat ze al Palantir bezitten sinds een 7 per aandeel was. Jongens. En ik heb zelfs iemand in mijn DM's gehad die bijna 2 ton aan Palantir heeft zitten in zijn portefeuille. Die heeft het alleen wel echt op de top gekocht. Maar het is fijn om te zien dat het in ieder geval wordt hersteld voor diegene. Maar de infrastructuur aandelen van AI, die zullen als eerste ervan profiteren. En onderaan de streep een bedrijf stijgt omdat het hogere winsten enzovoort laat zien. En de bedrijven in mijn portefeuille hebben in ieder geval allemaal, letterlijk allemaal, de meest fantastische kwartaalcijfers neergezet die je maar zou kunnen voorstellen. Ver boven de verwachting. Salesforce is laatst ook geweest. De kwartaalcijfers waren fantastisch, dus ik weet niet waarom het bedrijf nou naar beneden is gezakt, maar dat biedt natuurlijk kansen. Als het nog verder zakt, biedt het nog veel meer kansen. Maar alle bedrijven in mijn portfolio hebben het fantastisch gedaan, heel simpel en heel kort gezegd. Ze hebben naar verwachting of ver daarboven gepresteerd. En dat is dus ook wat die dame net zei. Je wilt idealiter zien de komende tijd dat bedrijven goede winsten gaan presteren. En dat is de enige sustainable manier, duurzame manier voor de beurs om omhoog te gaan. Want wat de rentestanden vandaag of morgen doen, wat de inflatie vandaag of morgen doet, enzovoorts, enzovoorts, dat waait uiteindelijk wel over. Het zijn uiteindelijk de winsten en de omzet en de prestaties van het bedrijf zelf dat ervoor zorgt dat het aandeel ook omhoog gaat. En dat is precies wat ik mensen die in de community zitten probeer te leren. Kijk naar de cijfers, lees de jaarverslagen, duik erin, maak je waarderingen, zorg dat je bij elk kwartaal cijfers de webcasts aan het beluisteren bent en de webinars aan het beluisteren bent. Daarmee ben je altijd op de hoogte van wat er in die bedrijven aan de hand is. Doe je dat niet, dan ben je aan het speculeren. Dan heb je een grotere kans dat je je geld verliest dan dat je ermee verdient. Goed, genoeg over Palantir, genoeg over de rentestanden, genoeg over wat er de komende weken ons te wachten staat. Laten we ook even kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De Silicon Valley Bank die viel natuurlijk. Hè. Die is compleet nat gegaan. En een van de dingen die ik interessant vind, zijn altijd deze testimonies en dergelijke bekijken. Dit zijn vaak lange video's, deze ook zo'n 2,5 uur. En er is altijd één man die iedere keer terugkomt. En ik heb hem volgens mij wel vaker laten zien. Maar hij stelt altijd fantastische en meest interessante en een beetje prikkelende vragen. Laten we even luisteren wat hij aan de Silicon Valley Bank mensen vraagt. Hartstikke interessant.
Thank you, Mr. Chairman. And thank you, gentlemen, for being here. Mr. Becker. When interest rates go up, the price of government bonds, especially long maturity government bonds, goes down, doesn't it?
Yes.
And you don't have to be Einstein's cousin to know that, do you?
No, you don't.
Okay. Now, your bank had 55% of its assets invested in government bonds, didn't it?
Roughly, yes.
And the Federal Reserve raised interest rates, didn't it?
Yes, it did.
And the value of your assets went down dramatically, didn't they?
Yes, it did.
Okay. And you didn't have hedges, did you?
Senator, as previously mentioned, the decision around hedges was made by our Asset Liability Committee.
Mr. Becker, you were the CEO of the bank. You didn't have hedges, did you?
Senator, there were hedges that were put in place, but I don't recall the details around when they were put in place.
You're the CEO and you had 55% of your assets in government bonds and you don't know whether you were hedged or not?
Senator, as previously mentioned, I don't have access to my SVB document, so
well, here's I know that, and I wasn't CEO. You weren't hedged. Now, if you'd bought those hedges, that would have cut into your profits, wouldn't it?
Senator, I don't know the details of the decisions that the team were evaluating.
But if you bought a hedge, the hedge costs money, and it would have decreased your profits, wouldn't it? Do hedges cost money?
Yes, they do.
And so if you bought hedges, you'd have less money, right?
Senator, it depends upon, yes, they would cost money, but it depends upon how the...
And if you'd made less money, that would have affected your bonus, wouldn't it?
Senator, our compensation was predominantly long-term in nature. And so I know there's been lots of discussions about compensation being short-term.
Mr. Becker, you made a really stupid bet that went bad, didn't you?
Senator,
and the taxpayers of America had to pick up the tab for your stupidity, didn't they?
Senator, there were a series of events, unprecedented events that occurred that led us to where we are today.
No, this wasn't unprecedented. This was bone deep, down to the marrow, stupid. You put all your eggs in one basket. You put all your eggs in one basket. And unless you were living on the International Space Station, you could see that interest rates were rising and you weren't hedged. Can you play the video for me? Mr. Shea, I want to ask you.
Ja, jongens, moet je voorstellen dat je daar staat. En als je dit hele ding beluistert, wordt het denk ik wat duidelijker. Maar hij pakt hem hier wel heel specifiek aan op zijn bedrijfsintenties en zijn verantwoordelijkheid. Want in principe, je hoort als bank zijnde, en dat is Banking 101, goed gehedged te zijn tegen renterisico. Renterisico is reëel. Als rente omhoog gaat, dan weet je dat kapitaal wat lastiger wordt om te krijgen. Enzovoorts, enzovoorts. En als je een groot bank bent, ik bedoel, jij en ik hoeven daar in principe geen zorgen over te maken. Wij moeten gewoon afwachten totdat die rente doet wat die moet doen. Want we willen allemaal dat die economie slaagt. Het is niet zo dat mensen willen dat de economie in elkaar klapt. Tenzij het nodig is, zoals de afgelopen tijd. Maar als bank zijnde hoor je niet, hoor je simpelweg jezelf te hedgen tegen die renterisico. En hij legt hier de bal neer bij zijn intenties dat hij het alleen maar voor het geld zou doen. Dat hij het alleen maar voor de profits zou doen. En dat is het verschil tussen een ondernemer en een politicus. Politici die zitten daar niet voor het geld, zou je kunnen zeggen. Ook al zullen daar sommige mensen niet mee eens zijn, want die krijgen toch een royaal salaris. Maar die zitten daar dus niet voor het geld, laten we zeggen. En de ondernemer, de CEO van een groot bank, die wordt dan in kaart gebracht met dat hij het zou doen voor de profits. Hij geeft daar ook niet echt goed antwoord op. Maar goed, laten we even kijken wat ze verder laten zien.
Play it.
Let's go.
It still looks like me.
Fortunately and or unfortunately, yes.
It does. Don't take
Look,
this
the only way time. We're going to do this thing is if we start a bank from scratch.
From scratch? You got to be kidding. How in the world do you do that? Is there a book, How to Build a Bank for Dummies?
All we have to do is apply to 19 federal and state banking agencies.
Wouldn't it be easier just to go out and buy a bank?
We looked at that, but the prices are too expensive and we'd be stuck with all their legacy issues.
We have to make our own mistakes.
But then we'd have nobody to blame but ourselves. We'd have nobody to blame but ourselves.
Well, that is the stupidest thing that I have ever heard. We're sick of the stank of the big mega banks, so we'll start one.
It's absurd.
What a terrible proposition, like convincing the world to eat kale. What possible fate will become of our bank other than to diminish and fail?
I happen to know for a fact that won't happen.
Seriously? Why not?
Because
we'll start signature.
Mr. Shea, you're in that video, aren't you?
Yes, I'm in that video.
And you showed that video to the public?
That video was designed as a morale-boosting.
But did you show it to the public?
It was shown at the employee parties and shown for...
But did the public see it?
They may have seen that, yes.
And you were trying to invite people to take their hard-earned money and entrust it to you to spend it wisely, and you showed them this video?
Ja, dan pakt hij ze toch even echt bij de, laten we zeggen, nou, wat ze in Spanje zeggen, cojones. En het is toch wel tekenend, hè, jongens, want kijk, dat die rentes omhoog gaan en omlaag gaan, dat is een gegeven. De Fed heeft een verantwoordelijkheid om die rentes omhoog te krikken, om bijvoorbeeld een inflatie proberen te in te dammen, en ze omlaag te krikken wanneer we met een wereldwijde pandemie zoals een COVID te maken hebben. Maar het brengt natuurlijk economische gevolgen met zich mee. En voor die gevolgen zijn de meeste mensen niet voorbereid. Dat is waarom ook Warren Buffett regelmatig zegt dat only when the tides go out do you see who's still swimming naked. Oftewel, wanneer je tij is gekeerd, zie je, en het water is weggeëbd, dan zie je wie er naakt aan het zwemmen was. En dat zijn meestal bedrijven en mensen die hele hoge risico's hebben genomen. Dus denk aan beleggen met geleend geld en dat soort zaken. Een stuk duurder geworden. En als aandelenkoersen dalen en je hebt, laten we zeggen, geleend geld gebruikt, dan kan dat ontzettende stress met zich meebrengen. En deze mannen, die hadden simpelweg naakt gezwommen. En dat is wat we nu aan het zien zijn. Dat is ook wat ze proberen bloot te leggen in die video. Maar dat wil ik wel even met je delen. Vond ik wel interessant genoeg om het met jullie over te hebben. Goed, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je wat had aan deze aflevering. Ik hoop dat je er wat waarde uit hebt uitgehaald. En als je toch tot het einde zit te luisteren, laat het even weten in de comments. En laat het even weten via een like. Dat zou ik ontzettend waarderen. En ik zie je bij de volgende video terug.